Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht die ons van de pannen naar Knokke brengt. En dat door gebruik te maken van de kusttram en dat via de langste tramroute ter wereld, 67 kilometer. In totaal legt de kusttram af en zo kan u op iets meer dan 3 uur tijd van de pannen helemaal tot in Knokke reizen, de eindhalte van de tramlijn. Vorige keer waren we in gesprek met zuster Martien, de abdis van de gemeenschap van de zusters Clarissen in Oostende, de laatste vrouwelijke congregatie in de stad. Na het gastvrije onthaal en het mooie getuigenis van zuster Martien begeven we ons nu richting de hoofdkerk van Oostende. En dat gaan we dus opnieuw doen door gebruik te maken. U heeft 2 mogelijkheden, ofwel doet u dat te voet, dat is een mogelijkheid, of we gaan terug naar de kusttram Mariakerke Bad en u neemt daar de tram richting de halte van het station. Want vlakbij het station van Oostende bevindt zich dus de Petrus- en Pauluskerk. En dat is opnieuw een kerk die er ouder uitziet dan ze in werkelijkheid is. Laten wij ze samen ontdekken.
Thank you.
En zodoende zijn we ondertussen aangekomen in de hoofdkerk van Oostende, meer naar het centrum toe. Op een steenworp van het station vinden we de hoofdkerk van Oostende, Sint Pieter en Paulus. En opnieuw is het een voorbeeld van een kerkgebouw dat ouder oogt dan het in werkelijkheid is. Op 14 augustus 1896 werd de voormalige Sint-Pieterskerk door een grote brand vernield. En het enige wat van deze kerk overblijft is de Peperbusse, de toren achter de huidige kerk. De nieuwe Sint-Petrus- en Pauluskerk werd gebouwd in neogotische stijl tussen 1899 en 1905, naar de gedetailleerde plannen van de Brugse architect Louis de la Cancerie. De stijl van de kerk is gespiegeld aan de gotische stijl van de neogotische votiefkerken in Wenen. De plannen waren uiterst gedetailleerd. Elke steen en elk decoratief element werden nauwkeurig getekend. De la Cancerie heeft het type van hooggotische kathedraal herleid tot een monumentale kerk met perfecte proporties. De bouw werd gestart op 18 april 1899. En de ruwbouw was reeds klaar in oktober 1904. De kerk werd plechtig ingehuldigd op 4 september 1905 in aanwezigheid van koning Leopold II en tal van prominenten. Maar de kerk werd pas ingewijd op 31 augustus 1908 door de toenmalige Brugse bisschop Monseigneur Waffelaert. Het gewelf van het middenschip is opgebouwd uit vierdelige kruisribgewelven, typisch voor de Franse hooggotiek. Ook het meubilair, ontworpen door de architect en gemaakt door ambachtslieden uit Antwerpen en Brugge, is in neogotische stijl. De marmeren preekstoel werd vervaardigd door Pierre Peters tussen 1901 en 1904. De kanselkuip is versierd met vier reliefs waarin scènes uit het leven van de heilige Petrus en de heilige Paulus, de pilaren van de kerk, uitgebeeld worden. Tussen de taferelen worden de vier evangelisten afgebeeld. Tegen de zijmuren bevinden zich de 14 staties van de kruisweg, uiteraard. Getekend door de architect ook en uitgewerkt door Joris Gerrits in 1905. Alle personages, gebeiteld in een hoogrelief, dragen een Bourgondische klederdracht en zijn gesitueerd in een Vlaamse stad. En wanneer we onze blik naar boven richten, dan zien we dat deze kerk enkele bijzonder mooie glas- en loodramen herbergt. De oorspronkelijke glas- en loodramen werden vernietigd in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het enige originele raam bevindt zich eigenlijk in achter het altaar, moeten we zeggen. Daar is een mausoleum en daar bevindt zich dus nog één glas- en loodraam dat origineel is. Alle andere zijn van de glaskunstenaar Michiel Martens. Aan de wand links van het altaar zijn er de gebrandschilderde ramen van alle Belgische koningen. Enkel koning Albert II en koning Filip ontbreken. De andere glasramen geven scènes weer met de patroonheilige Petrus en Paulus. Ook de inname van Oostende en de heilige Martinus. Helemaal vooraan dus, achter het hoofdaltaar, bevindt zich, als uitbreiding van de kerk, een neogotische kapel met het praalgraf van koningin Louise Marie. Zij overleed in Oostende op 11 oktober 1850 en op vraag van koning Leopold II werd deze kapel gebouwd op zeshoekig grondplan, zoals de Onze Lieve Vrouwenkerk in Laken. Deze kapel met spitskoepelgewelf is maar liefst 28 meter hoog. Het monumentale praalgraf uit wit Carrara-marmer is van de Herentalse beeldhouwer Charles-Auguste Fracquin. Het is een typische romantische beeldhouwkunst. Oorspronkelijk bevond het zich in de crypte van de Sint-Pieterskerk. Het werd ingehuldigd in 1859. De koningin echter zelf is begraven in Laken. En toen we daar naar binnen kwamen, was het onmogelijk om een of andere opname te doen, omwille van het feit dat de organist hier het beste aan het geven was op het Schijven-Fentrop-orgel, achteraan op het doxaal, gebouwd in 1907. En volledig gerestaureerd. Het is een prachtige kerk, zoals ik zei, die ouder oogt dan ze in werkelijkheid is, maar zeer stemmig. En ook een toeristische trekpleister natuurlijk voor Oostende. Toch is het zeker ook de plaats om een kaarsje te komen branden bij een van de mooie altaren, onder andere die van het Heilig Hart en die van de Heilige Maagd Maria, hier vlak achter mij. Het is ook mooi om een plaats van gebed te kunnen vinden, zo vlak in de stad. En daar hebben wij ook even van kunnen proeven. Wij gaan van hieruit opnieuw verder, richting Knokke. Er liggen nog enkele mooie kerken in het vooruitzicht. Maar het eerste wat we gaan doen, is opnieuw halt houden bij de Visserskapel in Bredene. Ook daar, vlak bij de tramhalte, vindt u dus die fameuze kapel waar we eerder te gast waren in onze tocht van Brugge naar Bredene en waar we opnieuw zullen bidden voor de zielerust van een ieder die het leven heeft gelaten op zee. Zo, we stappen opnieuw de kusttram op en zullen deze keer een stuk van het water oversteken, namelijk wij gaan over het Vlotdok en de Noordede heen, richting het visserijdok en zo buigen we dan langzamerhand opnieuw af in de richting van het strand en volgen we opnieuw de kustlijn. De volgende halte ligt niet zo heel ver weg, namelijk Bredene. En wij zijn eerder in Bredene geweest, u weet dat, bij een vorige tocht hebben we daar de Visserskapel bezocht. Maar dat is zulk een mooie plaats dat we ook in deze aflevering daar zeker halt houden. En opnieuw mogen we ontdekken hoe onze lieve vrouw bepaalde mensen op ons pad stuurt om in gesprek te gaan, om iets te mogen ontvangen. Zo zijn we ondertussen aangekomen in Bredene. En dat is een niet onbekende plaats voor iedereen die Pelgrim in eigen land meevolgt. We zijn hier al eens geweest, maar toen kwamen we van een andere richting, namelijk van Brugge. En was dit ons eindpunt. Maar ja, zo ziet u maar, onze lieve vrouw die... Zo ziet u maar, onze lieve vrouw vindt ons opnieuw op onze pelgrimstocht natuurlijk. Wel, die kapel, we gaan die zo meteen toch nog even bezoeken, ligt vlakbij het Paalsteenveld. Een park van zowat 10 hectare in de duin naar polderovergang, waardoor de graslanden die men hier kan vinden een typische en soms zeldzame kustflora kunnen herbergen. Het is zo dat men hier een grote verscheidenheid aan bloemen en planten kan terugvinden. De kaardenbol, de moerasrolklaver, echte koekoeksbloem, de grote ratelaar en duizend guldenkruid. Het zijn maar enkele mooie soorten die je hier in dit gebied kan aantreffen. Dat in de periode tussen 2013 en 2015 nog helemaal werd aangepakt. Al die bloemenpracht heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op, jawel, vlinders. Zoals bruin en bont zandoogje, de Atalanta en de kleine vos. U kan ze hier allemaal bewonderen. Talrijke broedvogels, zoals de tjiftjaf, de zwartkop, de tuinfluiter, de spotvogel en de groenling, vinden ook in het paalsteenveld een plaatsje. Mocht u zich heel sportief voelen tijdens de pelgrimstocht wel, dan is het ook de gelegenheid om hier even een bezoekje te brengen. U kan er terecht op een voetbalveld, er is een petankeveld en dergelijke meer. Een go-kart parcours vindt men natuurlijk hier ook. En bij de herinrichting van dit gebied is gezorgd voor zowel speelpleintjes voor de allerkleinsten als voor de wat grotere. Bovendien heeft het ook een educatief aspect. Er wordt onder meer geleerd hoe je jouw eigen tuin op een milieuvriendelijke en ecologische manier kan beheren. En aantrekkelijk kan maken voor bijvoorbeeld vlinders. Ja, u hoort het, we staan eigenlijk vlak bij een straat. Dus we gaan nu even opnieuw de straat oversteken. Naar de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Duinen, daterend uit de 18e eeuw. En zo bevinden we ons onmiddellijk in een klein stukje groen zo vlakbij de weg. Dus het is zo dat deze kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en de bijnaam van het Breiningskapelletje draagt. Het is een bekend bedevaartsoord voor onder meer vissers. En zij die sympathisanten zijn met zij die op een of andere manier iets te maken hebben met de zee en daar hun broodwinning uit halen. Het is dus gelegen in een klein beboomd parkje met een altaarkapel onder dakruiter uit 1954. Men vindt hier ook tal van zitbanken en een omgang met 8 staties. Hier vlak naast de kapel, die gebouwd is in 1736, vinden we ook een kleine Mariagrot, waar ook nu opnieuw kaarsjes branden. Wat altijd een teken is natuurlijk dat mensen naar hier komen om hun intenties toe te vertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Misschien wel iemand hebben die op zee zit, iemand die de broodwinning dient te halen uit de zee. De kapel zelf dateert dus uit 1736, zoals we daarnet al konden horen, en vervangt eigenlijk een houten kapel die hier gebouwd werd uit 1717. We gaan even de kapel binnengaan. En daar treffen we natuurlijk de Vele verhalen van mensen die het leven hebben verloren op de zee. Ook als we hier vorige keer zijn geweest, toen hebben we zo enkele van die verhalen tot bij u kunnen brengen. En we zien hier bijvoorbeeld een aandenken aan Julien de Rette, geboren op 4 december 1921, vermist in de oorlogsjaren van 1943 met het schip Moanda van de koopvaardij en getorpedeerd door de Duitsers en nooit meer iets van gehoord. De overblijvende familie en zijn zus gedenken hem in hun gebeden. Mogen de Heer zich ontfermen over hem en mogen hij rusten in de vrede van onze lieve Heer. En dan een gedenkprentje van een ganse familie. Verschillende vermiste vissers die hier vermeld zijn. Met de tekst: op zee wilden ze zijn, op zee zijn ze gebleven. Ja, het is natuurlijk voor mensen die weinig te maken hebben met de zee, weinig te maken hebben met de broodwinning die men kan halen uit tal van beroepsactiviteiten die met de zee verbonden zijn, soms een beetje ver van ons bed, zouden we kunnen zeggen. Maar als we hier in de Visserskapel komen, dan worden we er mee geconfronteerd. Ik zie hier ook een afbeelding van de heilige Rita. En natuurlijk hier het beeldje van onze lieve vrouw. In de maanden juli en augustus wordt hier iedere zaterdag om 18 uur een eucharistie gecelebreerd. Hier staat de tekst: onze lieve vrouw der duinen bidt voor ons. En ook een gedenkstandbeeld, de Bredense zeelieden die omgekomen zijn op zee. En een hele lijst van namen van mensen die dus nooit teruggekeerd zijn naar hun geliefden. Voor ons is het zeker de gelegenheid om voor hen te bidden. Laten we dat doen door samen een wees gegroet te bidden voor de zielenrust van al deze mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We zien hier ook een krantenartikel. Van 19 januari 1971, verdwijning in zee van scheepsjongen Jean-Pierre Beyen, de zoon van Gabriel Beyen en Gilberte Allard. Geboren te Oostende op 11 januari 1954 en omgekomen op zee bij ongeval aan boord van de O-198 Juhel. Het leven is in oorsprong en einde een groot geheim. Het is een gave van God die toevertrouwd wordt aan de liefde der ouders. Zij schenken hun kinderen het leven, zij voeden hen op, zij leven voor hun geluk. Maar overal dreigen er gevaren aan land en op zee, op reis en op het werk. Een tragisch ongeval op zee heeft een jong en beloftevol leven zo ongelooflijk plots afgebroken. Het is een zware slag voor zijn ouders en broer. Het is een groot verlies voor de visserij, vooral voor zijn kameraden op het schip en voor zijn reder die van hem hield. Jean-Pierre was door iedereen geliefd, omdat hij eenvoudig en rustig, dankbaar en werkzaam was. Hij ging helemaal op in het vissersleven, waar hij een veelbelovende toekomst tegemoet ging. Hij hield van zee en schip, hij was bekwaam, fier op zijn werk en gelukkig om de vriendschap van zijn reders en zijn kameraden. Hij was nog zo jong dat hij de zorgen van het leven niet gekend heeft. Met zijn gave en ongerepte zielenschoonheid is hij het eeuwig leven ingetreden. Wij geloven dat de goede God hem in zijn liefde zal opnemen. Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt Christus. Jean-Pierre was een echt christenjongen, bemind door God en door de mensen. Wij zullen onze waardering en genegenheid tonen door ons gebed. Wij bidden u, Heer Jezus, voor de zielrust van Jean-Pierre en om sterkte en troost voor zijn die bedroefde familie. Wij vertrouwen op u, want gij hebt door uw dood en verrijzenis voor ons het eeuwige geluk verdiend. Heilige Maria, ster der zee, bid voor ons. Een doodsbericht dus uit 19 januari 1971, maar toch ook een heel ontroerend getuigenis van het christelijk geloof van Jean-Pierre Beyen, de scheepsjongen die nooit teruggevonden werd, voor altijd zijn rustplaats kent in de zee die toch altijd een beetje mysterieus blijft. Ja, tal van verhalen die we hier kunnen terugvinden. Veel jonge mensen ook die het leven laten op de zee. Toch confronterend om hier te komen. Dat was de vorige keer ook zo en dat is vandaag niet anders. En dus ben ik even naar de grot gewandeld. En hier branden dus tal van kaarsen. Allerhande. Tot de heilige Antonius, de heilige Therese van Lisieux zie ik, onze lieve vrouw van altijddurende bijstand, de barmhartige Jezus, van de kapel zelf natuurlijk ook, en vele van onze lieve vrouw. De heilige Maria Magdalena zie ik er ook staan, en ook een noveenkaars voor het jubeljaar, het heiligjaar 2025. We gaan nog even een plaatje zoeken tussen die statiekapelletjes, zoals dat heet. Een plaatje zoeken om opnieuw een passage uit de Heilige Schrift te mogen ontvangen. En zo ben ik even in de richting van het altaar gewandeld. En wanneer het gaat over leven en dood, dan zijn er eigenlijk twee passages die onmiddellijk doen denken aan leven en dood tegelijkertijd. Namelijk het doopsel. Het doopsel van Jezus in de Jordaan. Met het doopsel sterven wij namelijk met Jezus Christus en verrijzen samen met hem tot een nieuw leven. Twee plaatsen in de gebeurtenissen rond het volk van Israël in het Oude Testament zijn verbonden met water. We hebben één moment waarop het volk bevrijd door Mozes in opdracht van God door de Rode Zee trekt om zo de woestijn in te gaan 40 jaar lang, op weg naar het beloofde land. Gaandeweg zullen er verschillende momenten zijn waar water een belangrijke rol speelt. Denk maar aan het water dat opspringt uit de rots, wanneer Mozes op de rots slaat. Denk maar aan het ondrinkbare water dat drinkbaar wordt door een stuk hout in te werpen, een beeld van het kruis van Jezus Christus. En natuurlijk de overtocht. De overtocht naar het beloofde land, iets wat Mozes zelf niet meemaakt. En die overtocht door de Jordaan, over de Jordaan, naar het beloofde land. Wel, in die zin kan men dus eigenlijk zeggen dat die geschiedenis van het volk van Israël ook symbool staat voor ons eigen leven. Wij worden bevrijd uit de slavernij, niet van Egypte, maar wel die van de zonde en van de dood, om niet door de Rode Zee te gaan, maar wel gedoopt te worden. Vervolgens komen we niet terecht in een of ander paradijs, maar we komen terecht in de realiteit, de woestijn, met al zijn moeilijkheden, waar wij het manna mogen ontvangen, de Eucharistie, en de verschillende beelden die ook in het Oude Testament naar voren komen. De 10 geboden worden ons geschonken om vervolgens door het laatste doopsel te gaan, namelijk de dood. En zo binnen te gaan in het eeuwig leven, het beloofde land. Laten we die twee passages, die van de Exodus, de doortocht door de Rode Zee, in het gelijknamige boek natuurlijk, in het Oude Testament, en het doopsel van Jezus in de Jordaan tot ons laten komen. We zullen niet de hele passage uit het 14e hoofdstuk van het boek Exodus lezen. Het volk begint te morren, zegt eigenlijk, hier staan we dan aan die zee met Farao en zijn wagenmenners achter ons aan, die ons naar alle waarschijnlijkheid zullen doden. Had u ons niet met rust kunnen laten, het was beter, zo staat er in het boek Exodus, het is beter hen te dienen dan te sterven in de woestijn. De Heilige Schrift gaat verder. Mozes gaf het volk ten antwoord. Vrees niet en blijf volhouden. Dan zult u zien hoe Yahweh u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog, daarna zult u ze nooit meer zien. Nooit meer. De Heer zal voor u strijden. Zelf hoeft u geen vinger uit te steken. Toen sprak de Heer tot Mozes. Wat roept ge mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mij verheerlijken ten koste van Farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mij verheerlijk ten koste van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners. De engel van God, die aan de spits van het leger der Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op. De wolkkolom ging weg van de spits en stelde zich achter hen op. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht donker, zodat het heel die nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de Heer deed die hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten van een. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in. Alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners, gingen achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de morgenwaken richtte de Heer vanuit de wolkkolom en de vuurzuil zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagen scheef lopen, zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit, laten wij vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen ons. Toen sprak de Heer tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun wagenmenners. Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en toen het licht begon te worden, vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. Daar de Egyptenaren er tegenin vluchten,
dreef de Heer hen midden in de zee. Het water vloeide terug en overspoelde wagens en wagenmenners. Heel de strijdmacht van Farao, die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna was gegaan. Niet één bleef gespaard. De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee heen getrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte. Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël de Heers machtige optreden tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor de Heer. Zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes, zijn dienaar.
Vele nachten lang klonk ons gebed in stilte door. Zongen wij een hoopvol lied, zo vurig als de zon. Nu zijn we niet meer bang, al volgt ons volk een moeizaam spoor. Het volk verzette bergen, voor het wist dat het dat kon. Ooit wordt het wonder waar, voor wie gelooft. Ons hoopvol vuur wordt nooit gedoofd. Verwacht dat wonder maar, trots het hoofd, geloof dan is het wonder daar. Voorwaar, voor wie gelooft. Angst had ons verlamd, want ons gebed leek onverhoord. Hoop was als een vogel die vervaagde in de mist. Nu is een vuur ontvlamd, een moedig hoopvol stap ik voort. Spreek ik woorden waarvan ik niet wist dat ik ze wist. Ooit wordt het wonderbaar.
Na een eerste passage te hebben voltooid, de laatste woorden waren nog maar net uitgesproken, overkwam een dame met een fiets richting de tuin, stapte af en ging het kleine kapelletje binnen voor een kort gebedsmoment. Iedere keer wanneer dit gebeurt, proberen we het ook te ontvangen als een geschenk van God, van onze lieve vrouw, om deze persoon aan te spreken en te ontmoeten. Soms volgt daar een korte ontmoeting uit, waarbij de persoon in kwestie eerder aangeeft het niet onmiddellijk te zien zitten om iets te zeggen in de microfoon of een kort gesprek te hebben aldaar. Maar soms delen we ook in de diepe emotie van de mensen die we ontmoeten. En dat is ook het prachtige aan pelgrimeren. Je wordt gedurende een korte tijd deel van het leven van andere mensen, die getroffen worden door van alles in hun leven, net zoals wij dat ook meemaken. Het leert ons dat we niet op het eerste zicht zomaar kunnen zien aan iemand die we voorbij gaan of ontmoeten, wat er in die persoons leven gaande is. We weten niet met welk verdriet, welke moeilijkheden ze rondlopen. Deze ontmoeting was, en dat moet ik op voorhand zeggen, een heel emotionele ontmoeting. Dat zal u ook zo meteen horen in het interview. De dame in kwestie heeft ons zeker ook toestemming gegeven om dit moment met u te mogen delen. Op deze wijze ontvangen we een intiem moment eigenlijk, waarbij we als het ware kort binnengaan in het leven van iemand. Mogen we daar ook de uitnodiging ontvangen om voor onze medepelgrims die we ontmoeten onderweg te bidden. Zo mocht ik in gesprek gaan met Rita, die het volgende aan ons toevertrouwde.
Ja, beste luisteraars, ik sta ondertussen bij Rita. Rita, ik zag u hier met uw fiets toekomen en een klein gebedje doen hier in de Visserskapel. Kunt u uzelf misschien kort voorstellen aan onze luisteraars en even vertellen waarom u vandaag naar hier gekomen bent?
Ja, ik kom hier regelmatig, omdat ik hier eigenlijk niet zo ver woon. En mijn man is gestorven. En ik kwam hier regelmatig samen. Nu doe ik dat alleen, maar ja. Het is een beetje moeilijk. Het zien ook mensen natuurlijk, dat ik hier zie op de foto, dat ik ook ken. Dat is ook een keer een naam denken aan hen terug. He. En blijf hier nog niet te lang. Maar ja, dat doet me deugd.
Een weesgegroetje, zoals u mij zei in het kort voorgesprek dat we hadden. Ik zie natuurlijk de emotie van het feit dat dit u sterk doet denken aan iets wat u met uw man altijd samen deed. Hadden jullie een band met de zee? Kennen jullie veel mensen die eigenlijk op zee hun brood verdienen?
Eigenlijk niet echt, ja. Niet echt. Wel, ik kon niet zeggen, niemand. Maar eigenlijk niet zoveel. Maar als ik natuurlijk achter haar naam ga, ga ik naar de stand altijd. Naar de... Ja, een boot. En mijn man kon daar ook iemand heel goed. En zo hang ik ook nog altijd naar daar. Ik weet het niet, ja. Dat is lekker al 30 jaar dat ik hier kom. Ik kan toch niet laten nog passeren voor ik binnen te komen. Hè.
Ja.
Ja, kijk, het is al triest, hè. Die mensen die op zee ook in het leven lopen.
Ja, ik vind het zelf ook altijd heel aangrijpend. Ik deel uw emotie ook. Vooral ook de jonge mensen die van op de foto's u aanstaren, het is toch wel confronterend.
Ja, tuurlijk. Ja, dat doet de mensen iets. Hè. Ja, maar ja, kijk. Het is zo, en we kunnen er niks aan doen. Hè.
Nee. Maar toch dat gebed bij onze lieve vrouw ter Duinen, hè, zij die waakt ongetwijfeld over de zielen van alle mensen die het leven hebben verloren op de zee, het blijft voor u iets belangrijk.
Ja, toch wel hoor. Toch wel, ja. Natuurlijk, als je naar de zee kijkt, dan denk ik altijd, mens toch, als je daar al zo in, die boten die vergaan, dat moet vreselijk zijn. Nu is hij toch niet dood van het eerste moment, in feite. Dus eerst nog proberen je te redden, maar ja, wat dan in de zee is, gaat dat natuurlijk niet. Ja, de zee trekt me natuurlijk aan, maar ik ben niet meer zo... Maar ja, het is ook met mijn ouderdom, he, dat niet zoveel meer in de zee vroeg.
Ja, ja.
Ik kan de zee zwemmen en al, maar ja, dat is nu wel een beetje gestopt.
Heeft u het geloof meegekregen van thuis uit? Van waar komt de gewoonte om toch naar ons lief vrouwke te gaan?
Van thuis uit ben ik wel christelijk opgevoed. Maar met ouder te worden is dat wel iets veranderd, maar dat wil niet zeggen dat ik hier niet kom, nee, in feite. Mijn man was eigenlijk niet gelovig, maar toch kwam hij altijd mee met me. Altijd. Het is ook veel gebeurd natuurlijk, hè, met de kerk hebben deur. Hè. Het is veel veranderd, hè, die kerk die sluiten en al.
Ja, hè. Zeker, ja. Het is inderdaad niet eenvoudig om nog ergens een goede mis te vinden waar dat je gemakkelijk naartoe kunt geraken. U ondervindt daar ook zelf de moeilijkheden in.
Ja, maar ik persoonlijk heb het niet echt nodig om naar de mis te gaan. Ik kan gewoon een kerk of ergens binnenstappen, mij daar een beetje zetten en dat doet me wel deugd. En ja, een beetje spreken of ja, een weesje grootje lezen. En dat doet mijn deugd. Ik vind het niet zo nodig van elke zondag, zoals vroeger, naar de kerk te gaan, eigenlijk. Mm-hmm. Dat is eigenlijk zijn mening. He.
Zeker. En ik vind het toch heel mooi dat de Vlaming eigenlijk, en zeker ook hier in West-Vlaanderen, ja, er is die grote band met de zee, maar ook met Maria toch wel, hè?
Ja, toch wel. Zeker, ik heb dat ook meegekregen van mijn meetje bijvoorbeeld. Mijn meetje had altijd Maria aan een hele hart staan. Zelfs in haar tuintje, als ze maar schaapjes, dat is zelf gemaakt hoor. Een grotje gemaakt, maar weer ons lieve vrouwtje. En maar de Bernadette, ik zie het nog altijd voor me, op een blokje, Bernadette en onze lieve vrouw. En we zaten daar ook, zoals ze door een bankje gemaakt, dat zat ik toen ook een beetje bij haar. Ziet dat zo op een brocht, hè?
Ja. En op die manier is natuurlijk ook wel het geloof altijd een beetje een herinnering aan uw jeugd en aan mooie momenten als kind.
Tuurlijk, absoluut, absoluut. Ik ben ook van de buiten, ik ben echt niet van, van geboorte. En het is toch nog een andere mentaliteit, de buiten of eigenlijk stad of oostend of stad. Iedereen was er in feite, gelijk katholiek in feite. Kunnen het niet echt zeggen, mensen. Ja, nu is dat veel veranderd al, hè. En zeker in Oostende.
Komt u soms naar de mis bijvoorbeeld, als hier de mis wordt gedaan?
Nee, eigenlijk niet. Ik zeg dat daar altijd, hé. Ik ga kijk, naar die mis komen, hé. Want dat is de zondag, hé. De zondag voor middag, hé. Maar het is iedere keer, oei, ik zie weer te laat. Ik ga zeker een keer komen.
Ik denk dat ons ontmoeting misschien een keer aan uw mouw trekken is om, ja, om u aan te sporen om te komen.
Ja, misschien wel, hé. Misschien wel. Maar ja, ik kan dat toch zeker een keer moeten doen. Ik kan dat een keer op een zondag zeggen, ja, ik kan dat nu eerst en vooral een keer naar die mis gaan. Nee. En nu gaat zeker, ja, het is juli, augustus, ik denk elke week, hé. Ja, anders niet, hé. In de winter niet, hé.
En het is ook zo, hè, we beschouwen ieder die we ontmoeten op onze weg, of het nu mensen zijn die iedere zondag naar de mis gaan of niet, als een cadeau van God. Dus voor mij was het een mooi moment om u te mogen ontmoeten, ook om een stukje emotie te delen. Hè, want ik denk dat dat soms ook wel belangrijk is. En we zullen zeker ook uw man meenemen in ons gebed op het verdere verloop van onze tocht. Ja. En ook zeker voor hem bidden. Ja. Ik zou zeggen, ik wens u nog heel veel sterkte ook in uw verdriet. Is uw man lang geleden overleden?
Dat is 2 jaar, maar dat gaat nog niet goed. Nee. Het is al, maar ja, natuurlijk dat enorm mensen dat alleen zijn die enorm moeilijk is. Ja. Ja. Maar 49 jaar getrouwd. Altijd samen. Ja, veel gewerkt. Maar we waren nu op ons pensioen. Ja, ik ben er niet lang van genieten in feite samen. Ja, dat is een stuk van mijn lichaam die verdwenen is.
Ja, het spijt mij om dat te horen. Ik deel ook zeker in uw pijn en in uw verdriet. Zo delen we toch een klein beetje. Ook al kennen we elkaar niet, maar het raakt mij ook echt om het verhaal te horen. We gaan zeker aan hem denken. Ik wens u toch veel sterkte en veel moed. Blijf naar ons lief vrouwke gaan.
Ja, zeker niet laten. Ik kan dat absoluut niet laten. Maar het is al Samir natuurlijk. Nu is het een beetje als Samir die drempel zoek gaan, zo, omdat ik weet dat ik weer ga in. Nee. Ja. Want hier ben ik op. Maar ja, ik heb dat ik dan buiten zien weer en met mijn fietsen weg ben. Het is misschien een verlossing dat ik kan weten.
Het zou wel eens kunnen. En ook, het is toch wel goed ook om te bedenken, Jezus heeft zelf ook geweend, hè, over Jeruzalem. Dus Het emotionele, wat het hart aanbelangt, is toch ook echt belangrijk.
Ja, tuurlijk. Dat is een feit, hè. Ja. Ja, ik kan er echt niet veel meer over zeggen, in feite.
En ook een getuigenis van de waarde van het huwelijk, toch ook ergens wel. Ja. Want u zegt, vele jaren getrouwd. Ja. Het is duidelijk.
Een goed huwelijk. Absoluut. Een goed huwelijk. Ook ik hoor sommige mensen dan zeggen, goh, maar... U was hier ook, madame, die zei tegen me, oh, zei toch dat we samen een pensioen zien, hè? En we hebben oh, dat ik samen, meester, vind je dat staan? Ik heb toch echt een probleem, dat ik samen weer genoten zo van een pensioen, samen met onze fiets rijden, gaan wandelen, een keer op reis gaan, een keer gaan eten. En ja, en ik verlies hem toch.
Hoe is hij overleden?
Hersenbloeding. Ja.
Dus plots eigenlijk?
Plots. Maar niks meer kunnen zeggen tegen elkaar.
Maar ik ben er zeker van dat hij wist dat je hem graag zag.
Maar natuurlijk. Hij wist dat zeker. Ja. En wederzijds, ja, je moet dat niet altijd zeggen. Je voelt dat aan, je weet dat, zulke dingen. Ja.
Wel, ik ben toch heel dankbaar dat u die kwetsbaarheid een stukje met ons hebt willen delen.
Ja.
Ik neem het zeker mee, en dat meen ik ook echt. We zullen er zeker voor bidden. En wie weet komen we elkaar nog wel eens op een andere gelegenheid tegen. Maar ik denk toch dat ons lief vrouwke op een of andere manier dit moment mogelijk heeft gemaakt, op zijn minst om toch, en ook onze luisteraars, om te bidden voor u. Om echt te bidden voor u en te zeggen van kijk, we proberen het een stukje mee te dragen.
Ja. Ik kan er lijkt niet echt veel op antwoorden.
Nee, ik denk, soms is verdriet gewoon te groot om er woorden op te plakken.
Ja, dat is zo. Iedereen zegt altijd, altijd. En denkt, dat gaat nooit gaan. Een keer mijn leven, maar toch een misleven. Nee. Ja, en zie zoveel mensen die tegenkomen. Ja. Mensen die hun kinderen verliezen. Ja, haak als nee, verdriet. En als het niet tegenkomt, weet je niet wat dat is.
Nee. En dat kunnen we ook niet pretenderen, want het is voor mij niet in te beelden wat het is. Hè.
Moet het ook niet in beeld, moet niemand in beeld.
Nee.
Ja, en ik zeg, je kan het niet. Je gaat geen half uur met mij gedacht. Dat is nu 2 jaar. Een half uurtje gaat niet meer een dag. Nou ja. Ik heb nog geluk. Ik heb kinders. Ik heb kleinkinders. Ik heb naar een achterkleinkindje.
Ja, mooi. Ja.
En dat geeft me wel weer een beetje moed. Maar ja, als de kindje gewoon weer, dacht ik, dat nu dan niet meemaakt. Dat is altijd hetzelfde.
Ik zou wel zeggen, misschien is het ook echt wel goed om te blijven spreken met hem. Hè?
Ja.
Te geloven dat hij echt bij onze Lieve Heer is. En dat hij u hoort als je tot hem spreekt. Ja.
Als er een hemel bestaat, ga ik naar de hemel gaan. Absoluut. Je nooit een kwaad woordje van iemand zeggen. Nooit niet roep. Rustig. Braaf. Staan ik dikwijls dat de hemel is tuffen, zeker niet. Dan er niet is. Ja, moest al zulke meisjes zien, lekkie. Zo nooit een horloge hebben.
Het is echt een getuigenis van uw grote liefde voor uw man. En het moet ook een mooie man geweest zijn als ik het zo hoor aan uw getuigenis.
Ja, absoluut. Absoluut. Dat, ja. Er worden 2 handen op een buikje, dat me zeggen. Ja. En dan moet ik leren leven zonder hem. Hè.
Daar kan niemand iets op zeggen, want elk woord schiet tekort.
Ja, maar ja, dat is waar. Ik had er niemand iets zeggen. Ja, iedereen weet dat wel. Hè.
Ja.
Ja, ze weten ze er ook lekker in mijn straat, dan moet je er altijd samen worden en al. Iedereen weet dat. Hè.
Ik wens u oprecht veel sterkte, veel moed in het dragen van dit verdriet. Wij zullen ons klein steentje dat we kunnen bijdragen, proberen bijdragen om uw lijden een klein beetje te helpen dragen. Maar het is een verdriet dat jij inderdaad een stukje alleen moet dragen. Maar het toevertrouwen aan onze lieve vrouw af en toe hier is komen. Een keer denken aan uw man en wees gegroetje bidden. Ik denk dat het u zeker goed zal doen.
Oké, dank u wel hoor.
U bent bedankt. Van het moment van de ontmoeting met Rita gaan we terug naar de plaats waar we daarnet onze eerste passage uit de Heilige Schrift mochten ontvangen. Uit het boek Exodus. En keren ons met een biddend hart tot het evangelie. Daar ontvangen we de passage die velen onder u ook al vaak hebben gehoord, het doopsel van de Heer Jezus Christus in de Jordaan. Hoe frappant is het toch dat net op het moment dat we die twee passages over leven en dood lezen, dat je dan net zo'n getuigenis ontvangt, zoals we iedereen die we ontmoeten op onze weg zien als een geschenk van God, die ons iets wil zeggen, iets wil communiceren, iets wil meegeven. Ja, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Je ervaart daar de nabijheid van God zelf, van onze lieve Heer en van onze lieve vrouw, waarbij we hopelijk een klein beetje met ons gebed troost kunnen vragen voor Rita in het moeilijke afscheid dat ze moet nemen van haar man, die 2 jaar geleden zo plotseling overleed. We gaan daarbij opnieuw lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde hem tegenhouden met de woorden: Ik heb uw doopsel nodig, en gij komt tot mij? Jezus antwoordde hem: Laat nu maar, want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen. Toen liet hij hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open, en hij zag de Geest Gods nederdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik wel behagen heb.
Zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust. Een volgende keer gaan we van hieruit vertrekken en gaan we verder richting Knokke, onze uiteindelijke eindbestemming. We komen opnieuw voorbij een duinenpartij en gaan richting De Haan. Gekend omwille van de concessiewijk. Wist u trouwens dat Albert Einstein hier een tijd heeft verbleven en aan tafel heeft gezeten met James Ensor? Dat ontdekt u een volgende keer. We gaan op bezoek in de concessiewijk en zullen ook halt houden in de kerk die toegewijd is aan de heilige Monica. Zo gaan wij verder in de richting van Wenduinen, Blankenbergen, Zeebrugge en uiteindelijk Knokke. Van harte dank voor het meegaan tot in Bredene en graag tot een volgende keer.